Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Afgelopen zondag hebben wij deel 7 in de preekserie Maak Discipelen behandeld. En nogmaals, Maak Discipelen is feitelijk de grote, of de opdracht in de grote opdracht. En de opdracht van Jezus die hij aan zijn discipelen en ook aan ons geeft is dan dit. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Het enige wat in dit vers door de Jezus op gebiedende wijze gegeven wordt, is maak discipelen. En maakt al de volken tot mijn discipelen. En vandaar dat wij met deze preekserie nu al zo lang bezig zijn. Want als Gods heilsplan ervan afhangt, van de grote opdracht, dan vind ik dat wij er alles aan moeten doen om onszelf in staat te stellen, om onszelf te bekwamen, om die grote opdracht uit te kunnen voeren. Want daartoe zijn wij gered, daartoe zijn wij door Jezus Christus geroepen. En de beste manier om onszelf in staat te kunnen stellen, of om onszelf daarin te kunnen bekwamen, als een discipel van Jezus, die discipelen maakt, die discipelen maakt, die discipelen maakt, is door het woord van God eigen te maken, door het te bestuderen. En weet je, tegenwoordig hè, is het echt schrijnend hoe weinig de Bijbel in Nederlands christendom, in Nederlands kerkwereld gelezen wordt of bestudeerd wordt. Ik las van de week een artikel dat door een Amerikaanse verslaggever werd geschreven over christenen in Noord-Korea. En daar mag het gewoon niet om je mag daar geen christen zijn. En daar hebben ze geen Bijbel zoals we die hier hebben. En er werd verslag gelegd over een aantal mensen die dan in een bootje stappen, naar het midden van een rivier of een meer varen. En daar dan wat ze van die Bijbel hebben, dat ze dat met elkaar lezen. En zo hebben zij hun eredienst. En dat gebeurt niet elke zondag. Dat gebeurt wanneer het mogelijk is. En wanneer iemand dan een hele Bijbel krijgt, dan barsten die mensen gewoon uit hun tranen. Zo dankbaar zijn zij voor het woord van God. En hier zijn wij dan hier in het Westen die gewoon meerdere vertalingen hebben, maar die er gewoon niks mee doen. Weet je, dus de enige manier om dit eigen te maken is door het te lezen, het te bestuderen. Paulus schrijft: wij hebben de gezindheid, wij hebben de gedachten van Jezus Christus. Hoe hebben wij die gezindheid? Hoe hebben wij die gedachten? We hebben het hier. De gedachte, de gezindheid van Christus zit hier. In 66 boeken. En dit moeten we ons leren eigen te maken. Door de Bijbel te kennen, kennen wij dus wat Jezus in gedachten heeft met betrekking tot het maken van discipelen. We hebben in de eerste 7 delen best wel veel behandeld over het maken van discipelen. Afgelopen zondag hebben we gedeeltelijk de en-nu-vraag behandeld. We hebben vooral gekeken naar de houding die een discipelmakende discipel hoort te hebben. We hebben gekeken naar hoe wij als Jezus discipelen ons horen op te stellen. Ten eerste naar elkaar toe. Maar ook naar de zonen en de dochters van vrede die God ons geeft. Waar we het 2 weken geleden over hebben gehad. We hebben gekeken naar wat onze instelling hoort te zijn. In hoe wij met mensen om horen te gaan, om hen te winnen. We hebben gekeken naar de hartgesteldheid, de houding die vereist is in het doelbewust vervullen van de grote opdracht. En ook hebben we gekeken naar wat Jezus van jou en van mij wil maken. Namelijk vissers van mensen. En over ons, en wij die wedergeboren zijn, schrijft Paulus hierover iets aan de kerk in Efeze. En hij zegt in Efeze 2 vers 10, wij, dus wij die wedergeboren zijn, zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn zijn maaksel. Jezus is degene die ons vissers van mensen maakt. Volgens Filippenzen 1:6 is Jezus Christus een goed werk in ons begonnen. En hij zal het voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dus het is een blijvend werk. Wij zijn altijd, zolang wij hier op aarde zijn, zolang wij nog adem in onze long hebben, zijn wij een werk in uitvoering. Jezus is vissers van mensen aan het maken. En Jezus doet geen half werk. Hij is niet iemand die, zoals velen van ons, die aan iets begint en het vervolgens niet afmaakt omdat hij er geen zin in meer heeft. Ik heb een hoop klusjes thuis, hè, waar ik gewoon vol motivatie aan ben begonnen. En dan komt dit ertussen, dan komt dat ertussen. En dan krijgt het een mindere of een lagere prioriteit. En voordat je het weet, ben je weer een jaar verder. En dan heb je echt geen zin meer om daar überhaupt aan te beginnen. Maar Jezus doet dat niet. Ja, Jezus is ertoe bereid en hij is bekwaam om van mij te maken wat hij wil. En weet je wat hij van mij wil maken, wat hij van jou wil maken, is miljoenen malen beter dan onze eigen versie van onszelf. De vraag is natuurlijk, laat ik hem zijn werk in mij doen? Of loop ik daarvan weg? Of laat ik mijn liefde voor de zonde Jezus in de weg staan? Er zijn zoveel dingen die ons in de weg kunnen staan, die hem in de weg kunnen staan. In Matthäus 4 vers 19 zei hij tegen Petrus en tegen Andreas zijn broer, kom achter mij, oftewel volg mij na, word mijn discipel en ik zal u vissers van mensen maken. Weet je, het mooie ervan is dat Jezus zich aan zijn commitment zal houden om een visser van jou en van mij te maken. Mits jij en ik ons houden aan onze commitment om Jezus na te volgen. Hij zegt niet, kom elke ochtend naar de eredienst toe. En dan zal ik je een visser van mensen maken. Of doe deze goede werken en dan zal ik van jou een visser van mensen maken. Nee, hij zegt, volg mij na. Wees mijn discipel. Dag in en dag uit, van moment tot moment. En ik zal van jou een visser van mensen maken. Het is alleen wanneer jij en ik Jezus navolgen, dat hij zijn vissers van mensen makend werk in ons zal doen. Nou, nu hebben wij in deze serie al veel gezien over hoe Jezus vissers van mensen maakte, hè, van de 12 discipelen. En vanmorgen wil ik kijken naar hoe Paulus zich opstelde in het vervullen van de grote opdracht. Nu zien wij, nu gaan wij een soort bijna 30 jaar of 25 jaar lopen we vooruit nadat Jezus werd opgenomen. En we gaan vanmorgen vooral kijken naar Paulus' voorbeeld in 1 Thessalonicenzen. Daarom had ik jullie een paar weken geleden gevraagd om deze brief te lezen. Nou, om een glimp te krijgen in de context waaruit de brief geschreven is, moeten we eerst gaan kijken naar het moment wanneer Paulus in Thessalonica voor het eerst aankwam. Hè, zijn eerste aanraking met Thessalonica, met de mensen aan wie hij het evangelie bracht, toen hij daar aankwam om daar discipelen te maken. Sla je Bijbel met mij open op Handelingen hoofdstuk 17. Handelingen 17. Handelingen 17, vers 1. Paulus is nu op zijn tweede zendingsreis. Hij is met Silas, ook genoemd Silvanus, is die op weg. Ze hebben in het vorige hoofdstuk hebben ze Timotheus ook opgehaald. Timotheus was een jonge man waarin Paulus heel veel potentie zag. En ze hadden hem meegenomen. En dan staat er, en zij, dus Paulus, Timotheus en Silas, namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbatten lang ging hij met hun in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest sterven, moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommige van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte. En van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers. En namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart. Veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. Deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigen en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom hadden ontvangen, lieten zij hen gaan. Tot zover. Nou, in dit stuk, in dit schriftgedeelte, legt Lucas voor ons vast, Lucas is de schrijver van Handelingen, dat de boodschap van Paulus bij velen aansloeg. En niet weinig vooraanstaande vrouwen. Een menigte Grieken. Maar tegelijkertijd was er ook veel tegenstand. Ze liepen tegen heel veel dingen aan. En dit is altijd, altijd het geval wanneer wij met het werk van God bezig zijn. God aan de ene kant zegent zijn werk, tegelijkertijd doet onze tegenstander er van alles aan om Gods werk te belemmeren, te beperken, te dwarsbomen. En vandaar dat Paulus in zijn brief tot meerdere malen toe schrijft dat hij voor de nieuwe gelovigen in Thessalonica constant aan het bidden was. Hij bad voor hun, want hij maakte zich zorgen over deze pasbekeerden die nog zo vatbaar waren voor de listen van de Satan. Nou, alhoewel Lucas hier aangeeft dat Paulus ruim 3 weken in Thessalonica werkzaam was, de 3 sabbatten, is het zeer waarschijnlijk dat Paulus er langer was. Want in de Filippenzenbrief in hoofdstuk 4 geeft Paulus aan dat de Filippenzen, of dat hij dankbaar was dat hij tot 2 keer toe een financiële gift van de Filippenzen had ontvangen terwijl hij in Thessalonica was. En ja, als je nagaat, nu is alles gewoon meteen. Als ik nu een WhatsAppje stuur, dan hebben jullie het meteen. Maar toen was hij in Thessalonica. Filippi was 160 kilometer daarvan verwijderd. Dus voordat Paulus een brief naar hun zou toe kunnen sturen om aan te geven van jongens, ik heb hulp nodig. Voordat die gift dan bij hem aankwam en dan voordat een tweede brief. En weet je, die communicatie, dat verliep gewoon veel, veel langzamer. Dan moet hij daar gewoon langer zijn geweest. Want het was 160 kilometer daar vandaan. Maar goed, hoe dan ook. Nadat Paulus uit Thessalonica vertrok en vervolgens doorgegaan was naar Korinthe, waar hij dus in Korinthe terechtkwam en daar het evangelie verkondigde, schreef hij de eerste brief aan deze splinternieuwe kerk. Dus er zit niet veel tijd tussen zijn bezoek en het schrijven van de eerste brief. En het is in deze brief dat wij te zien krijgen hoe Paulus in Thessalonica te werk ging. Hoe hij te werk ging in het maken van discipelen, in het vervullen van de grote opdracht. Dus laten we gewoon vanaf het begin lezen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. We gaan niet alles lezen, we gaan gewoon wat versen uit hoofdstuk 1 en 2 nemen. Misschien ook 3, maar voornamelijk uit hoofdstuk 1 en 2. In vers 2 zegt Paulus: wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En de wij waar hij het over heeft, zijn natuurlijk Paulus, Silvanus en Timotheus. Laten we vanaf vers 1 lezen, sorry. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer we aan u denken in onze gebeden. Kijk, het eerste dat wij meteen al te zien krijgen is dat Paulus, Silas en Timotheus God dankbaar waren voor de gelovigen in Thessalonica. Zij dankten God voor hen in hun gebeden. En het laat ons zien hoe zij de Thessalonicenzen zagen. En ze zagen hun als mensen waarvoor zij dankbaar waren. En het dankbaar zijn voor iemand bepaalt hoe je met zo'n iemand omgaat. Hun dankbaarheid toonde zij eigenlijk al voordat Paulus de brief schreef. En zij toonden hun dankbaarheid al toen zij nog bij hun waren in Thessalonica. En jullie weten zelf dat als je voor iemand dankbaar bent, dan heb je veel voor die persoon over. Dan is niets te lastig voor je. Dan is niets te veel. Dan ben je ertoe bereid om jezelf weg te cijferen omwille van die persoon of die andere personen. En we zullen dit ook zien wanneer we verder gaan in de brief. En de vraag die ik mezelf ook stel en die jullie jezelf ook moeten stellen is: hoe dankbaar ben jij voor degene die God op jouw pad brengt? Degene die God op jouw pad brengt, waarmee jij jouw leven kan delen. We hadden een tijd geleden, dat was misschien al een jaar of 12, 13 geleden, misschien wel langer, was ik bezig thuis bij ons in de woonkamer om een scheidingswand te plaatsen. En ik had daar Marnie en ik hebben het samen gedaan. We hebben daar een kast van gemaakt en ook een schuifdeur. En tegenover ons woonde destijds een ingenieur. En ik vroeg hem om advies. Joh, wat kan ik doen om dit goed te maken? Enzovoort, enzovoort. Dus goed, hij adviseerde me en ik voerde het uit. En ja, dat staat gewoon nog steeds. Dus hij heeft goed advies gegeven. Ik heb goed geluisterd. Maar een van die avonden hadden we uitgenodigd om bij ons te komen eten. En net voor het eten hadden we ook gebeden. De Heere gedankt voor het eten. Maar we hebben ook voor hem gedankt. Ik dankte God voor deze buurman in mijn gebed. En dit had deze man als niet-gelovige echt zeer positief ervaren. En we praten daar na het gebed tijdens het eten nog over. Dat hij het zo bijzonder vond dat wij God voor hem dankten. En dit maakte Marnie en mij, dit maakte ons als christen zijnde veel aantrekkelijker dan wat hij van religieuze mensen die hij in zijn leven kende. Dit maakte ons veel meer aantrekkelijk dan wat hij gewend was van kerkgangers, en hoe hij dat ook zei. Dus ik denk dat met dankbaarheid dat wij mensen kunnen aantrekken tot het evangelie. Als wij dankbaarheid tonen voor mensen. Even verderop, het laatste hoofdstuk in 1 Thessalonicenzen zegt Paulus: dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dank God in alles, niet voor alles, maar in alles. Ik geloof niet dat God dit zegt omdat hij zo graag een dankjewel zoekt. Wat hem trouwens altijd toekomt. Laten we dat even duidelijk laten duidelijk zijn. Maar ik geloof dat God het eerder zegt omdat een dankbare mens een plezier is om mee om te gaan. Ik vind het zo fijn om dankbare mensen om me heen te hebben. Een dankbare mens heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Vers 5 in 1 Thessalonicenzen 1. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, ter wille van u. Paulus, Silas, Timotheus vertelden de mensen niet slechts het evangelie. Het ging gepaard met bovennatuurlijke kracht, om de harten van de mensen tot inkeer te laten komen. Het woord van God werd overigens bekrachtigd en bevestigd door de Heilige Geest, de Geest der waarheid. En wat hun getuigenis uiteindelijk de volle zekerheid aan de Thessalonicenzen gaf, was dat hun houding, hun hartsgesteldheid tot uiting kwam in hoe zij zich jegens de Thessalonicenzen opstelden. Het waren niet alleen maar woorden. Paulus schrijft: u weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn, ter wille van u. Het ging niet om zichzelf. En dit spreekt niet van iemand die alleen maar een vlotte babbel had. Tegen de Korintiërs zegt Paulus zelfs, ik kwam tot u met veel vrees en beven. De grote apostel Paulus. Dit spreekt ook niet van iemand die het allemaal zo mooi weet te vertellen. Nee, het ging hier echt om hoe zij zich onder de mensen of onder de zonen en dochters van vrede gedroegen. Weet je, met ons goed, met ons liefdevol en deugdelijk gedrag kunnen wij mensen aantrekken tot het evangelie. Ik had het vorige week ook over als we vissers van mensen zijn of als wij dat worden. Wat voor aas moeten wij gebruiken? Wat voor lokaas moeten wij gebruiken? Nou, dit zijn de dingen. Dankbaarheid. Dankbaarheid en ons gedrag, hoe wij ons gedragen onder de mensen. Vers 6 en 7. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Ondanks veel verdrukking, en dat lezen we ook in hoofdstuk 16, wat Paulus meemaakte in Handelingen. Ondanks veel verdrukking, ondanks dat het ontzettend zwaar was om in die tijd en op die plaats christen te zijn, namen de Thessalonicenzen het woord van God met blijdschap aan. Ze namen het met blijdschap aan. Ondanks dat het hun leven nog moeilijker maakte dan wat het was, namen zij het woord van God met blijdschap aan. En doordat zij het woord van God aannamen, dat wil zeggen dat zij daders van het woord waren, werden zij navolgers van Paulus, Silas, Timotheus en van de Heere zelf. Zij werden discipelen, zij werden navolgers. De Thessalonicenzen volgden het goede voorbeeld van Paulus na, zoals Paulus Jezus navolgde. Paulus liet het door zijn houding, door zijn leven, door zijn doen en laten, liet hij het aan hun zien, waardoor zij vervolgens datzelfde konden doen. En doen deden zij. En ze gaven het vervolgens weer door aan anderen, waardoor zij voorbeelden werden voor alle gelovigen in Macedonië, staat hier. Paulus, Silas en Timotheus gaven het goede voorbeeld. De Thessalonicenzen deden hun na en gaven het vervolgens weer door aan anderen. Klinkt dat een beetje bekend? Ja, dus hier zien wij dat Paulus discipelen maakte, die discipelen maakte, die discipelen maakte. Het is echt een Bijbels iets. Het is prachtig om te zien, om het ook in de praktijk te zien. Vers 8 tot en met 10. Want van u uit... heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en in de Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want ze vermelden zelfs over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Door hun deugdzaam gedrag kregen Paulus, Silas en Timotheus ingang bij de Thessalonicenzen, waardoor de Thessalonicenzen echt tot wedergeboorte waren gekomen. Trouwens, als je wil zien, als je een aantal tekens wil zien van echte wedergeboorte, dan staan ze hier, in vers 9 en 10. Er staat, even kijken hoor, hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dus teken 1 van wedergeboorte is dat men zich van afgoden tot God bekeert. Vandaag de dag hebben wij in ons huis geen afgod staan, althans niet in de zin van hoe zij dat toen hadden, in de vorm van een beeld of iets dergelijks. Tegenwoordig heet dat misschien wel een breed beeld. Maar er zijn zoveel dingen in ons leven die, die een afgod kunnen zijn. En de wereld om ons heen, die moeten zich afkeren van die afgoden. Het zijn carrière, het zijn geld verdienen, het zijn al die dingen. En zich tot God bekeren. Dus van dat en tot God. Dat is een teken van wedergeboorte. En dat men dan de levende en waarachtige God dient. Even een vraagje. Wie van jullie acht van jezelf, nou, ik ben een christen. Oké. Wie van jullie die je hand heeft opgestoken, heeft nu een fulltime bediening? Oké, allemaal, ja. Heel goed. Het is niet zo dat, Stan die wordt betaald door, of die krijgt een salaris van de kerk, dus hij is nu een fulltime bediening. Nee, we hebben allemaal 24/7 een fulltime bediening. En dat doen we overal waar wij komen. Wij dienen de levende en waarachtige God. En dat men de opname van de kerk door Jezus Christus verwacht. Oh man, ik kan echt niet wachten. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Niet alleen emotionele pijn, maar ook lichamelijke pijn. Weet je, dan zullen we echt van al die dingen af zijn. We zullen hem zien zoals hij is. Wij zullen veranderd worden. In the twinkling of an eye. Hoe staat dat in het Nederlands? In een ondeelbaar ogenblik zullen wij veranderd worden. Oké. Hoofdstuk 2. Denk ik. Ja, hoofdstuk 2. Vers 1 en 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Ondanks de moeilijkheid en de strijd dat Paulus, Silas en Timotheus ervaarden, bleven zij gefocust op de opdracht. Weet je, ze hadden net zo goed kunnen zeggen van jongens, ik ga naar huis. Dat had Johannes Marcus waarschijnlijk gedaan tijdens de eerste zendingsreis. Het werd hem te veel, toen ging hij weer terug naar huis, waardoor Paulus hem niet mee wilde nemen op zijn tweede zendingsreis. Maar het is zo makkelijk door nare omstandigheden, door moeilijkheden om af te haken. Maar zij bleven gewoon gefocust, ondanks de moeilijkheid en de strijd, bleven ze gefocust op het maken van discipelen. Ze lieten zich niet door tegenstand of door persoonlijke moeilijkheden tegenhouden in het maken van discipelen. En ik geloof dat dit ook iets is wat het evangelie aantrekkelijk en geloofwaardig maakt. Wanneer jij en ik, ondanks onze eigen pijn, strijd, zwakheid en verdriet, ons bezighouden met het maken van discipelen. Dit bekrachtigt het evangelie. Waarom? Omdat men ziet de kracht van het evangelie dat in ons werkzaam is. Als ik afhaak, wat voor kracht heeft het evangelie dan in mijn leven? Ik bevind me nu in een situatie waar ik vandaag hier liever niet wil zijn. En dat heeft puur te maken met mijn moeder. Maar God geeft me kracht. En dit bekrachtigt het evangelie. Het evangelie geeft kracht. Het is kracht. Het is de kracht Gods om mensen te redden. Ondanks al onze eigen pijn of ellende. Weet je, een vastberadenheid om de Heer te blijven navolgen in de meest wanhopige situaties siert het evangelie. Het maakt het evangelie nog mooier, nog reëler, nog krachtiger, nog waardevoller. Vers 3 en 4. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven. En het ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Ik weet niet of je ooit bij stil of je daar ooit hebt over nagedacht, maar het verkondigen van het evangelie brengt een mate van vermaning met zich mee. Want je spreekt mensen aan op hun zonde. Hè, waarvoor zij vergeven moeten worden om gered te kunnen zijn. Als je de marketeers, hè, de mensen die reclamespotjes maken. Als je hun vraagt, wat is de essentie van een reclamespotje? Nou, het eerste is altijd, je maakt een probleem bekend en je geeft hen de oplossing. En dat in 30 seconden tijd. Dat is ook het evangelie. Het probleem is dat wij zondaren zijn. Het probleem is dat wij als zondaren de doodstraf verdienen. Dat wij voor eeuwig van God gescheiden horen te zijn. En de oplossing is dat Jezus voor ons in de plaats is gestorven, waardoor wij nu vrije toegang tot God de Vader hebben. Weet je, dus altijd eerst het probleem en dan de oplossing. En het verkondigen van die evangelie brengt een mate van vermaning met zich mee. Het moet nooit zo zijn dat het op een vermanende of belerende wijze gebracht wordt. Want het evangelie is op zich al vermanend. Laat het evangelie mensen vermanen, niet je toon of niet je houding. En dit soort vermaning komt nooit voort uit dwaling, oftewel uit een verkeerde opvatting van het evangelie. Weet je, het zijn juist de dwaalleraren die mensen juist niet vermanen. Die mensen hun oren kietelen. Die tegen mensen zeggen, de dingen zeggen die mensen graag willen horen. Er zijn heel veel mensen die een zondagsdienst willen bijwonen om zich goed te laten voelen. Daar gaat het echt niet om. En het zijn juist de dwaalleren die mensen juist niet vermanen. Hun oren strelen door hun allerlei mooie beloften te doen, die eigenlijk niets met het echte evangelie te maken hebben. Dit soort vermaning komt ook niet uit onzuivere motieven of uit bedrog. Want juist door mensen het zuivere evangelie te brengen, of door mensen door het zuivere evangelie te vermanen, loop je het risico om mensen af te stoten. En daar zijn we altijd bang voor. Ja, maar als ik dit zeg, dan lopen ze weg. Of als ik dat zeg, dan willen ze niks meer met mij te maken hebben. Weet je, je zal echt verrast zijn, blij verrast zijn, dat wanneer je het over het kruis hebt en over het bloed van Jezus Christus, dat mensen daar ineens oor naar hebben. Misschien niet meteen, misschien niet de eerste keer, maar het is iets waar niemand het over heeft. Zelfs veel kerken niet. En het is juist die boodschap dat de Heilige Geest gebruikt om de harten van mensen aan te raken, om de harten van mensen te beroeren, om te kunnen zien dat ze een redder nodig hebben. En ook hier zijn het juist de valse leraren, de wolven in schapenkleding, die mensen door list en bedrog willen uitbuiten. En door hun onzuivere motieven bedriegen zij mensen door een vals evangelie te verkondigen. En Paulus leert ons hier dat wanneer wij het evangelie brengen, dat wij voor 100% eerlijk met mensen moeten zijn. Wij moeten gewoon het zuivere evangelie brengen. En uiteindelijk is het ware evangelie waarin God de zonde aan het kruis moest straffen, waarin God zijn enige geboren zoon moest laten lijden, waarin het lichaam van Jezus gebroken werd en het bloed van Jezus Christus vloeide, dat aantrekkelijk is voor mensen. Het klinkt heel raar, het klinkt gewoon totaal niet logisch, maar dat is aantrekkelijk voor de mens, want dat is het enige dat de Heilige Geest kan gebruiken om mensen te overtuigen. Wij kunnen mensen niet winnen met mooie en met vleiende woorden. Dat willen we wel. Want we willen ook dat mensen ons liken. Of op de sociale media. Oh, hoeveel likes heb ik gekregen op deze post? Het is niet een zoetsappige versie van iets dat het evangelie genoemd wordt. En waarin Jezus alleen maar liefde is en Jezus de mensen in dit leven alleen maar zal laten welvaren. Dat is het niet. Want Paulus zegt in vers 5, we hebben nooit vleiende woorden gebruikt zoals u weet. En ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Weet je, omdat motieven niet zichtbaar zijn. Jullie kunnen mijn motieven niet kennen. Jullie zien mij, jullie horen me spreken, jullie weten iets van mijn leven, maar jullie kennen mijn motieven niet. En daarom zegt Paulus ook, God is getuige. God is getuige. Vers 6 en 7. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Dit vind ik zo mooi, hè? Dat Paulus, Silas en Timotheus, zij hadden als apostelen van Jezus Christus zeer zeker recht op een mate van respect en aanzien. Paulus zegt hier dat ze zelfs recht hadden op financiële ondersteuning. Maar ze maakten daar totaal geen gebruik van. Ze maakten geen gebruik van die rechten. Ze stonden nooit op hun strepen. Weet je, het verbaast mij hoe vaak wij mensen op onze strepen staan waar het niet eens gaat om dit soort zaken. Ja, maar ik heb recht op dit. Zij moeten toch weten dat ik... Of vul het maar in. Integendeel waren deze drie jegens de Thessalonicenzen mild. Ze waren zachtaardig, zoals een moeder is voor haar jonge kinderen. Jullie weten dit. Een moeder van jonge kinderen leeft puur voor haar kind. Een kind is het meest egoïstisch wezen dat er is. Denkt alleen maar aan zichzelf. En wie is daar om dat kindje dan tegemoet te komen? De moeder. Denk aan een zogende moeder die 's nachts tot meerdere malen toe haar eigen slaap onderbreekt om haar kindje te voeden. Ik vind het wel zo grappig, hè, dat sommige mensen die... Oh, ik wil zo graag een kind, ik wil zo graag een kind. En dan krijgen ze een kind. Oh, mond. Oh, met wallen onder hun ogen. En oh, dit had ik echt niet verwacht. Maar zo'n zogende moeder laat letterlijk alles vallen om voor haar kind te zorgen. Het verbaasde me hoe Marnie met onze kinderen omging toen ze klein waren. Ik had vaak zoiets van, joh, laat dat kind toch huilen. Weet je, maar Marnie... Ze zorgde zo goed voor onze kinderen. Niet dat ik dat niet deed, hoor, begrijp me niet verkeerd, maar... Weet je, en zo waren Paulus, Silas en Timotheus ook jegens de pasgeboren gemeente in Thessalonica. Zij waren zelfopofferend voor de ander. Zij lieten letterlijk alles vallen om discipelen van die mensen te maken. En als je met dit niveau van zorgzaamheid een discipel aan het maken bent, dan is het logisch dat je dit met slechts een klein aantal mensen kan doen. Dit kan niet, het maken van discipelen kan niet vanuit deze plek. Ik maak vanuit deze plek geen discipelen. Het is één op één werk. Het is vanuit relaties dat een discipel gemaakt wordt. En net zoals een moeder voor niet te veel kinderen tegelijk kan zorgen, kunnen wij ook niet te veel mensen tegelijk discipelen. Het is nou eenmaal zo. Ik vond het heel knap van Jezus dat hij het met 12 mensen kon doen. Hij is Jezus. Hij was een volmaakt mens. Maar dat hij het met 12 hele vervelende mannen kon doen, dat is toch wat. Vers 8. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. Deze drie praten niet alleen met de Thessalonicenzen, maar zij gaven zichzelf aan deze mensen. Zij gaven zichzelf. Dat doen wij tegenwoordig niet meer. Dat worden wij niet geleerd. Dat gaat dwars tegen ons gevoel in. Het gaat dwars tegen de maatschappij in. Wij moeten ten eerste altijd aan onszelf denken. Iets dat John Chubik tijdens het mannenweekend ons aanwees, was dat Paulus in het schrijven van de Filippenzenbrief, hij was in dubio, hij was zoekend naar de wil van God. God, wat wilt u van mij? Hij zegt, te leven is voor mij Christus en te sterven is mij winst. Zoiets. En dan zegt hij, het is beter voor mij als ik bij de Heere ben. Maar het is beter voor jullie als ik hier blijf, want dan kan ik jullie nog dienen. Dan kan ik jullie iets meegeven. En dan zegt hij, wat zal ik doen? En dan zegt hij, omwille van jullie blijf ik hier. Niet dat hij het in eigen handen had, maar dat was zijn instelling. En wat ik hiermee wil zeggen is dat door zichzelf op anderen te richten, kreeg hij zelf te weten wat de wil van God was voor zijn leven. Wij horen niet ten eerste aan onszelf te denken. Dat is niet de weg van het evangelie. Zij gaven zichzelf aan deze mensen. Zij gingen met deze mensen de diepte in. Zij openden hun eigen harten voor deze mensen. En ze waren oprecht geïnteresseerd in wat er in de harten van deze mensen leefde. Ik weet dat dat niet makkelijk is. Soms heb je al mensen in je leven waarin de relatie misschien al een beetje verstoord is. Dan heb je een vooroordeel over die persoon en dan ben je niet geïnteresseerd in wat er echt in die persoon leeft. Is dat wat God van ons vraagt? Is Jezus Christus zo? Jezus Christus weet alles van ons en hij blijft proberen. De Thessalonicenzen waren voor Paulus, Silas en Timotheus geen doel. Het was niet zo dat zij per se bekeerlingen wilden maken. Nee, het was uit liefde voor Christus en het was uit liefde voor de mens dat zij zichzelf aan hun gaven. En dit soort zelfopofferende liefde voor mensen is in deze liefdeloze wereld waarin wij leven zeer aantrekkelijk. Niemand kan dit bieden. Alleen echte navolgers van Jezus Christus. We kunnen tot op zekere hoogte kunnen wij mensen lief hebben. Maar owee als er iets gebeurt in die relatie. Maar wanneer wij Jezus navolgen, wanneer wij op hem kijken en hem zien en hem naar het kruis zien gaan en zo ver zien gaan dat hij zijn eigen leven voor ons heeft gegeven. Wie ben ik dan? Wie zijn wij dan om af te haken? Dit maakt ons aantrekkelijk, zo aantrekkelijk zelfs, dat het best kan zijn dat jij en ik daarmee mensen zouden kunnen vangen voor het Koninkrijk der Hemelen. Vers 9 tot met 11. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij zijn geweest bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Deze drie waren, zoals hier staat, heilig. Dat betekent apart gezet voor het werk van de Heer. Ze waren rechtvaardig en onberispelijk onder de Thessalonicenzen. Ik kom te vaak mensen tegen die iets op of aan te merken hebben over hoe de kerk hun heeft gekrenkt of hoe de kerk hun heeft beschadigd of hoe ze dingen hebben zien gebeuren of dat iemand uit de kerk ooit iets gezegd heeft wat echt niet kan. Waardoor mensen dat eigenlijk als, in mijn optiek, als excuus gebruiken om niets met God te maken willen hebben. Hoe vaak horen wij niet van mensen dat zij niets met God te maken willen hebben, omdat er voor de zoveelste keer een kerkleider betrapt is op grove zonde? En hoe vaak worden, tussen aanhalingstekens, christenen niet door ongelovigen beschuldigd van schijnheiligheid? Kijk, al deze dingen werken averechts. Deze dingen belemmeren mensen om tot geloof in Jezus Christus te komen. Mijn zonden kunnen iemand in de weg staan om tot geloof in Jezus Christus te kunnen komen. En dit wil ik echt niet om mijn geweten hebben. En daarom waren Paulus en Silas en Timotheus onberispelijk. Niemand kon iets in hun leven, in hun doen en laten vinden dat niet goed of juist of Godvererend was. Onberispelijk. Mensen zullen ons altijd als christenen slecht willen afschilderen. Maar voorzie hun dan niet voor de verf en de kwast. Dit soort getuigenis bekrachtigt het evangelie. Het siert het evangelie, het maakt het evangelie geloofwaardig en aantrekkelijk. En er staat hier in het laatste vers, vers 11... Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Nogmaals, het is niet grootschalig. Het is echt één op één. Het is elk van u afzonderlijk hebben wij u opgewekt en aangemoedigd. Vers 12 en 13. We zijn zo klaar. Wij riepen u ertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Het gevolg van hoe deze drie zich opstelden, hoe zij zich gedroegen, het gevolg daarvan was dat de Thessalonicenzen hun boodschap aanvaarden als het echte woord van God. Niet voor de zoveelste keer misschien voor hun als weer een andere godsdienst of als weer een andere religie. Het is wat om Gods woord echt als Gods woord te aanvaarden. Niet dat het een soort van buffet is van, hier heb je Gods woord, hier heb je dit, hier heb je dat, en ik proef een beetje van alles. Nee, als je het echte eenmaal hebt aanvaard, als je het echte eenmaal hebt geproefd, dan weet je, de rest hoef ik niet meer. En zo hebben zij dat aanvaard. Door hun oprechte en zuivere getuigenis kon de Heilige Geest zijn werk in de Thessalonicenzen doen om hen tot geloof in Jezus Christus te brengen. Zij durfden het. Vers 14 en 15. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn in Christus Jezus. Omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden. Die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Vers 17. Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal. Maar de Satan heeft ons verhinderd. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid in blijdschap. Weet je, er is niets, echt niets, niets dat de mens meer blijdschap of heerlijkheid kan geven dan wanneer je een echte discipel van Jezus Christus maakt. De loterij kan niet eens tippen aan het niveau van blijdschap dat God je geeft wanneer je een echte discipel van Jezus Christus hebt gemaakt. Marnie en ik hebben 4 dochters, we hebben 6 kleinkinderen. We waren hartstikke blij en ook dankbaar bij hun geboorte. Maar zelfs de blijdschap die wij hebben ervaren bij hun geboorte is niets in vergelijking met het niveau van blijdschap wanneer zij Jezus gaan navolgen. Niets kan daaraan tippen. Johannes schrijft op hele oude leeftijd, in 3 Johannes vers 4. Hij zegt, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Willen jullie de alles overtreffende heerlijkheid en blijdschap ervaren? Ik zie mensen knikken, yes. Maak discipelen. Niets, maar dan ook niets in dit leven, aan deze kant van de eeuwigheid, zal je meer blijdschap en heerlijkheid geven dan dat. Want dan doe je exact wat God van je vraagt. Dan doe je waartoe je geroepen bent als christen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u het geweldig voorbeeld van uw zoon hebt gegeven. Het volmaakt voorbeeld. Hoe hij discipelen maakte die discipelen maakte die discipelen maakte. En dank u wel dat wij ook de uitwerking daarvan vanmorgen hebben mogen zien in het leven en door het leven heen van een Paulus en een Silas en een Timotheus. Heer, dit gebeurde zelfs 20, 25 jaar nadat u teruggegaan was naar de hemel. Dank u wel dat u Paulus dusdanig gegrepen hebt, waardoor hij kan zeggen, volg mij na zoals ik Christus navolg. Doe mij na zoals ik Christus nadoe. O Heer, het is mijn gebed dat wij dit van harte en in waarheid kunnen en mogen zeggen tegen mensen. Heer, help ons om de dingen af te leggen die u in de weg staan. Heer, in ieder van ons, wij zijn tot het allerhoogste in dit leven geroepen. En zo vaak, Heer, nemen wij genoegen met de kruimels dat dit leven te bieden heeft. Help ons vanmorgen om een nieuwe start te maken. Waar we het in het verleden hebben verknald, waar we het misschien deze afgelopen week of zelfs misschien vanmorgen ook al hebben verknald. Heer, vergeef het ons. Vergeef het ons, Heer. En help ons om onze ogen te richten op Jezus Christus, onze leidsman en voleinder van het geloof. Om u in en door alles heen te blijven willen navolgen. Ondanks hoe we ons voelen, ondanks de omstandigheden waarin we ons bevinden. Help ons, geef ons de kracht, geef ons de moed. Geef ons elkaar, om elkaar ook aan te sporen en te bemoedigen. Vraag dat in Jezus' naam. Amen. Ik laat het hierbij. Deze preekserie, we zijn nu vandaag 8 zondagen bezig geweest. Aanstaande zondag willen wij iets anders doen. En daarbij hebben we jullie hulp nodig. Ik kan me voorstellen dat jullie misschien vragen hebben. Dingen waar je tegenaan loopt. Wat deze serie betreft. En dan wil ik je vragen om die vragen deze komende week op te sturen. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien zoiets zegt van ja, maar ja, ik durf deze vraag eigenlijk niet te stellen. Dan gaat onze genius daarachter iets op onze website plaatsen, waar wij anonieme vragen kunnen inleveren. Zodat de vraag gewoon binnenkomt zonder naam, zonder e-mailadres. En dat wij gewoon die vragen binnenkrijgen en dat wij die vragen ook gaan behandelen. En dan gaan we volgende week totaal iets anders doen. Ik had voorgesteld aan Casper dat wij hier vooraan gaan zitten en dat we een soort van interview gaan doen. En dat die vragen dan ook gesteld gaan worden. En dat wij met Bijbel in onze hand gewoon die vragen gaan beantwoorden. En dus dat. Dus het gaat niet ten koste van het woord, want het woord wordt wel geopend. Maar dan wel naar aanleiding van jullie vragen. Dus doe alsjeblieft mee. Schroom niet. En ik hoop dat we morgen, Joanny, die link al klaar kunnen hebben. Zodat jullie de vragen kunnen inleveren.
Tell you right now, it's gonna be alright.